Het thema waaronder onze woorden uit vers 15 van Psalm 91 verkondigd wordt, is Gods belofte voor 2017. Gods belofte voor 2017. De plaats van deze belofte, de betekenis van deze belofte en het adres voor deze belofte. Dus de plaats, de betekenis en het adres van deze belofte. De psalmgemeente, psalm 91, die vanmorgen aan het begin van dit nieuwe jaar onze aandacht vraagt, is in meer dan één opzicht een unieke psalm. Zo op het eerste gezicht, wanneer we ons even rustig oriënteren voordat we ook de diepte afsteken in vers 15, zo op het eerste gezicht vallen al direct een aantal dingen op in het lezen van deze psalm. In de eerste plaats draagt deze psalm geen naam. En is dus niet bekend wie deze psalm heeft geschreven. In de meeste gevallen heeft een psalm een naam van David, Korach, Ethan, Heman. Maar psalm 91 mist een naam. Nu komt dat wel vaker voor in het boek van de psalmen, dat een psalm geen naam heeft, maar wel een opschrift. Bijvoorbeeld een psalm die begint met de uitroep Halleluja, waarmee meteen de toon van die psalm is gezet. Het is een lofpsalm. En blijkbaar heeft de Heilige Geest het niet nodig gevonden om de naam van iemand daarboven te plaatsen, omdat deze psalm en ieder die dit lied leest mee wil nemen in vervoering en verwondering. En ervoor wil zorgen dat het lied niet alleen gelegd wordt op onze lippen, maar ook landt in ons hart. Maar dat is het tweede wat opvalt bij psalm 91, de manier waarop deze psalm begint. Het lijkt wel alsof die eerste versen een afgebroken zin vormen. En dat de eerste woorden van psalm 91 in de loop van de eeuwen weggevallen zijn. Er zijn inderdaad een aantal uitleggers die die kant op gaan. Die dat dan wijten aan vergankelijkheid van perkament of een ander materiaal wat door de bijbelschrijver gebruikt is. En die daarom proberen deze psalm aan het begin aan te vullen met een aantal woorden waarom die eerste zin vervolgens ook vloeiend en ordelijk gaat lopen. Er is geen psalm van de 150 psalmen die wij hebben, die op deze manier begint met het woordje die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Dat is het tweede wat opvalt. De psalm valt als het ware direct met de deur in huis. We hoeven geen woorden aan te vullen, dat zullen we straks wel zien. En dat maakt deze psalm wat dat betreft ook tot een unieke psalm. Zonder aanleiding, zonder inleiding, zonder omhaal van woorden valt de psalm in één keer direct in huis met die woorden die, of zoals je het ook mag vertalen, wie ook maar in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Wat ook opvalt is dat deze psalm op een hele prachtige manier is vormgegeven. Soms is het zoeken naar een stuk orde en structuur al lezend een psalm. En dat heeft niet te maken met de wanorde van de psalmdichter zelf. Dat heeft wel te maken met het gebrek aan kennis aan onze kant. Wat we in ieder geval weten is dat de literaire kunst, als ik het zo eens mag noemen, vanmorgen in de manier van dichten in de tijd van de Bijbel op een hoog niveau, op een hoog peil stond. Men deed niet zomaar wat. Maar men dacht na. Ook over het vormgeven van een gedicht. Waartoe de psalmen ook behoren. Poëzie, gedichten. Psalm 91 kent wat dat betreft ook een hele mooie opbouw. En ik wil dat toch even met u nagaan. De psalm bestaat uit twee delen. Het eerste deel begint bij vers 1 en 2. Laten we die versen maar even lezen. De eerste woorden van deze psalm, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige, een algemeen woord. En dan vervolgens wordt het persoonlijk, ik, zegt onze anonieme vriend, ik zal tot de Heere zeggen mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Diezelfde belangrijke woorden, toevlucht, burg, heren, staan aan het begin van het tweede deel van Psalm 91. Kijk er maar mee, dat begint bij vers 9. Waar de toon van deze psalm opeens verandert. En waar opnieuw die belangrijke kernwoorden die deze psalm ook typeren terugkomen. Vers 9, want gij heren, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste heb gij gesteld tot uw vertrek. Is het nog zo dat in het eerste deel van Psalm 91, vers 1 en 2, de dichter zijn voornemen uitspreekt om dat tot de Heere te gaan zeggen? U bent mijn toevlucht en u bent mijn burcht en u bent mijn schuilplaats. Is hij aangekomen in het tweede deel van Psalm 91, dan richt hij direct het woord tot God zelf. En spreekt hij niet meer over de Heere, maar spreekt hij tot de Heer. En verwoordt hij zijn voornemen wat hij geuit heeft in het eerste deel van Psalm 91. Door zich direct te richten tot God. Nou, dat kennen wij ook. Ook in onze gebeden, als het goed is. Je neemt je voor om het volgende aan de Heer te vragen. En hem voor andere dingen te danken. Je probeert dat te ordenen in je gedachten. En vervolgens vouw je handen, sluit je ogen. En spreek je voornemen rechtstreeks uit tot God in het gebed. Wat ook opvalt is dat het slot van het eerste deel, en dat is vers 8, en het slot van het tweede deel, en dat is ons laatste vers, ook op bepaalde manieren op elkaar lijken. Slot van deel 1, kijkt u maar met me mee, er staat vers 8. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding van de goddeloze zien. De dichter hoort dat God hem nabij wil zijn. En dat hij voor hem wil zorgen. En dat hij hem beschermt. Tegen allerlei ramp en tegenspoed die de dichter hier beeldend inbrengt, de pestilentie. De ziekte. Een aangrijpend gebeuren overdag, de pijl die zomaar als vanuit het niets snort naar zijn doel en doel treft. Allerlei onvoorziene situaties die we mensen niet kunnen plannen en ook niet kunnen vermijden. Het wordt tegen de dichter gezegd dat God in die momenten erbij is. En dat hij hem wil sparen. En het zo wilt laten leiden dat hij alleen maar hoeft toe te zien hoe de goddeloze, vers 8, het slot, zullen omkomen in het gericht. God zal hen vergelden. Uitkeren wat ze zelf hebben verdiend. Tegenover dat slot van deel 1 staat het slot van deel 2. Kijkt u maar mee, vers 16. Waar de dichter ook verder kijkt dan de dag van vandaag en dan morgen en ziet hoe de Heer, en hoort ook van Gods kant, hoe de Heer hem belooft, vers 16. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Tegenover de belofte van Gods gericht in vers 8. Ook dat is een belofte. En ook daarin is God even betrouwbaar als dat hij is in de belofte van heil. Tegenover de belofte van gericht in vers 8. Staat de belofte van heil en eeuwig leven in vers 16. Ik stip het heel even aan, gemeente, want ik wil met u een andere kant op. Maar ook hier hebben we dus een psalm die spreekt over twee wegen. De weg van de goddeloze die zal vergaan. En de weg van de rechtvaardige die leidt tot God. Ja, wat zouden we eigenlijk anders moeten verwachten als we de Bijbel lezen? twee wegen. Een weg naar de hemel en een weg naar de hel. Twee mensen, ook hier in Bethel. Twee soorten mens. En het is genade dat we allemaal, hoe je ook zo meteen in het woord staat, het tegenover de Here staat, dat we allemaal dezezelfde psalm mogen lezen. Dat God ook, ja juist, voor de goddelozen zoveel woorden heeft opgetekend in de schrift. Waaronder deze psalm. Maar er is nog iets wat deze psalm uniek maakt. Niet alleen de mooie opbouw, er zouden meerdere dingen te noemen zijn. Ook de toon van deze psalm. De dichter, hoe hij heet, weten we niet, maar de dichter werkt graag met tegenstellingen. Dat zien we al direct bij het begin van deze psalm. Kijkt u maar mee, de dichter zet heel hoog in. De schuilplaats van de Allerhoogste. Met andere woorden, boven God is er niets en niemand meer. Hoger kan bij wijze van spreken niet. En daar waar God is, is ook de schuilplaats. En daar weet de dichter zich veilig. Tegenover die hoge God, waarvan we misschien op de eerste klank zouden denken, deze God die woont en leeft zo hoog dat hij voor ons kleine, nietige stervelingen onbereikbaar is geworden, plaatst de dichter zichzelf in al zijn kwetsbaarheid en broosheid. Kijkt u maar mee, vers 3. Hij gebruikt het beeld van een vogel om zichzelf te typeren. Hij zal u redden van de strik van de vogelvangers. Daarbij bedoelt de dichter het klapnet dat ergens verborgen ligt in het struikgewas of op een open grasveld. Een vogel die niets vermoedend op zoek is naar voedsel, heen en weer springt van de ene plaats naar de andere en opeens op die gevaarlijke plaats terechtkomt en het net klapt dicht. Het lag verstopt. En het was te laat toen het werd ontdekt. De dichter zet zichzelf neer, mag ik het vanmorgen eens zo zeggen, als een bang vogeltje. Dat in zichzelf niet opgewassen is tegen de gevaren die huizen in ons onzekere bestaan. Hij weet zich maar op één plaats veilig. En dat is zo hoog mogelijk boven het gevaar. Bij God. Wat ontroerend is dat hij naast de hoogheid, de majesteit van God, waar Psalm 91 mee inzet, ook het beeld van een vogel gebruikt om Gods geborgenheid, vers 4, te omschrijven. Hij zal u dekken met zijn vlerken, met zijn vleugelen. En onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Dit vers roept direct het beeld op van een kippenmoederhen met kuikentjes. Die op het moment als die moederhen gevaar ziet, het alarmsignaal laat gaan, haar vleugels uitspreidt en beschermend die kleine kuikentjes onder die vleugels neemt om hen zo te bewaren in het gevaar. Nou, zo is de Heere dus voor zijn volk en voor zijn kinderen niet alleen een schuilplaats hoog boven het gevaar, maar ook een God die genadiglijk nabij is in het gevaar. Tegenover de almacht van God omschrijft de dichter zijn zwakte en kwetsbaarheid. En hij grijpt Gods almacht aan als geborgenheid voor hem. Ik hoor het later verwoord worden. Met de volgende woorden. Dat deze almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, om zijn Zoons Jezus Christus wil, voor mij een getrouwe God en Vader wil zijn. Zondag 10 en zondag 9. Maar er is nog iets, gemeente, wat deze psalm uniek maakt en wat hem ook onderscheidt van de andere psalmen, en dat is het slot van deze psalm. Eerst is de dichter aan het woord. Hij omschrijft God en spreekt vervolgens de Heere direct aan. En in het tweede deel is de dichter ook nog even aan het woord in vers 8, maar daarna vloeit het over en wordt hij aangesproken door wie, dat laten we maar even liggen. En dan is deze psalm nog niet afgerond, maar aan het slot van deze psalm, vers 14, spreekt de Heere zelf rechtstreeks tot de dichter. En dat zijn eigenlijk een van die zeldzame momenten in het boek van de psalmen, dat God zelf aan het woord is. Het klinkt misschien vreemd in uw oren vanmorgen, maar dit hoort eigenlijk niet thuis in het boek van de psalmen. Dat God zelf het woord voert. Want wat is een psalm eigenlijk? Een psalm is altijd een antwoord op God. Het zij een antwoord op Gods daden. Ik denk aan psalm 19, waarin de dichter vol is van de almacht en wijsheid van de Heere. Hij ziet de schoonheid van Gods schepping. En het vervult hem met ontzag en verwondering. En hij kan zijn mond als het ware niet langer meer stilhouden. Hij zingt het uit. Grootheid van God. Terwijl hij rondkijkt om hem heen en alles aanschouwt, hoe de Heere op een prachtige wijze alles geschapen heeft en in stand houdt, verzorgd. Zingt de dichter het uit en kijkt hij vervolgens ook in het woord. En looft God vervolgens om zijn genade, om zijn ontferming. Psalm 19, een psalm die eerst Gods hand bezingt, die schept en zorgt. En vervolgens Gods hart en mond bezingt. Een hart vol bewogenheid en een mond vol genade. Zo zijn er ook psalmen die antwoord geven op het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En die gevoelens verwoorden en vertolken, die worden opgeroepen wanneer het woord mij confronteert met God en daarin met mezelf. En wat is dat ook een zegen, dat zulke liederen zijn opgetekend in de schrift, zodat wij op die momenten wanneer we ons verloren weten voor de Heer en soms ook niet meer weten te vertolken wat er leeft in ons hart, alleen nog maar een psalm kunnen lezen. Ik denk aan die jonge jongen, 16 jaar was hij toen de Heer in zijn leven kwam. En die op een gegeven moment, hij vertelde het me later, die stille momenten toen hij zijn schuld en zonde moest gaan inleven, niets anders kon doen dan alleen maar psalm 51 lezen. En tegen de Heere heel eenvoudig zei: Heere, hier staat nou wie ik ben en hoe ik me voel. Maar ik lees hier ook wie u wilt zijn voor mensen zoals ik. Zo mogen, nee, zo willen de psalmen gebruikt worden. Het zijn gebeden die vragen om toe-eigening. Om de woorden op onze lippen te nemen. En gewoon naspreken wat de Heilige Geest door een psalm ons voorspreekt. En juist daarom is het zo merkwaardig dat in deze psalm, psalm 91, er een moment is dat God zelf aan het woord is. Binnen het geheel van het boek van de psalmen zijn die momenten maar op één hand te tellen. God zelf spreekt. En dat de Heer aan het woord is, laten we maar even rustig nu naar die versen gaan kijken, gemeente. Dat de Heer aan het woord is, wordt al direct duidelijk in vers 14, al wordt zijn naam niet genoemd. In onze vertaling is er het ertussen gevoegd. Het staat denk ik bij u schuin gedrukt, bij mij hier in de kanselbijbel tussen haakjes. Dewijl hij mij zeer bemint, en er komen die woorden die ingevoegd zijn, spreekt God. Maar eigenlijk had die naam van God niet hier hoeven te staan. Omdat in de omschrijving wat God doet al duidelijk is dat er maar één is die dit kan. Zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. De Heere zelf spreekt aan het slot van deze psalm. Nu is bijbellezen en bijbelverstaan niet alleen een kunst van woorden spellen, zoals we dat samen ook vanmorgen aan het doen zijn. Maar er zijn ook momenten in de schrift dat we niet alleen moeten lezen, maar ook moeten tellen. Juist in het boek van de psalmen. Waar verschillende gedichten staan. Waarbij getallen een hele grote rol spelen. Jongelui, jullie weten dat in de Bijbel getallen ook vaak een symbolische betekenis hebben. Denk alleen maar aan het getal 10, het getal van de volheid. Zo ook hier in deze psalm speelt de getal een grote rol. U moet weten dat in de taal van de Bijbel je soms ook met grote klemtoon iets kan benadrukken. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. De meester komt de klas in. En hij vraagt aan de kinderen in de klas wie van hen even de conciërge zou willen helpen. Nou, ik denk dat bijna alle vingers de lucht in gaan. En alle kinderen roepen om het hardst. Ik! Nee, ik! En op een gegeven moment wijst de meester iemand aan. Jij mag. Ik? Ja, jij. Nou, daar heb je dat woordje. Ik, jij, het vestigt de aandacht op iemand persoonlijk. Op dat moment gaat het niet meer om de vraag wat er precies bij de conciërge gedaan moet worden. Misschien is dat zometeen wat teleurstellend als die leerling die kant op gaat. Maar het gaat om ik tegenover de rest. Maar dat is hier aan het slot van deze psalm ook aan de orde. Laten we dat woordje ik maar even tellen. Kinderen, tellen eens even met me mee vanaf vers 14. De Heere spreekt daar. Vers 14. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik, dat is de eerste keer, hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, dat is de tweede keer. Want hij kent mijn naam, hij zal mij aanroepen. Ik, de derde keer, zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik, de vierde keer, bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, de vijfde keer. En zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik, de zevende keer, zal hem mijn heil doen zien. 7 keer. Het getal van God. Gods volmaaktheid. Er is er maar één die kan claimen dat hij 7 keer iets kan doen. En dat is God. Zeven keer ik zal, in het Hebreeuws staat het zo sterk mogelijk. Sommige catechisanten van me zijn me al voor met wat ik nu ga zeggen. wanneer u in de schrift leest, ik zal, dan mag je lezen, ik kan, ik wil, ik zal. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik zal betekent dus niet alleen dat God van plan is dat te doen. Nee, hij kan het. Hij wil het. En daarom zal hij het doen. Wat trouwens ook opvalt is de manier waarop deze zeven beloften, want dat zijn er dus, zeven beloften die God zelf spreekt. Hier is dus niemand meer aan het woord. Geen sterveling hier op aarde, ook geen engel in de hemel, maar God zelf voert hier het woord. Wat opvalt is dat deze beloften door de Heer ook op een hele mooie manier zijn geordend. Dat hoort ook bij God. Die strooit niet zomaar wat rond. Die indruk krijg je wel eens van mens. Ik heb hem nooit gekend, maar zijn uitspraken zijn legendarisch. Wijlen dominee Smits, die heeft dat hier ook wel eens een keer gezegd. Als hij het had over mensen die spraken over Gods belofte en er voordelen te komen, alsof dat zomaar pepernoten zijn. De Heer strooit met zijn belofte. Zelfs voor de tandarts hadden ze een belofte. Nou, zo is God dus echt niet. De Heere is zuinig op zijn woord. En verlangt van ons dat wij ons voegen in de middelijke weg. En daarnaast is God een God van orde. Ook in het uitspreken van zijn belofte. Laten we die orde maar eens even volgen, gemeente. Kijkt u even met me mee nog een keer naar vers 17. Daar staat, ik zal hem uithelpen wat God doet. Ik zal hem op een hoogte stellen, weer wat God doet. Hij zal mij aanroepen, ik zal hem verhoren, weer wat God doet. Dan komen onze woorden. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, niet meer wat God doet, maar wie hij is. Ik zal er hem uittrekken, weer wat God doet. Ik zal hem met langheid der vagen verzadigen, weer wat God doet. En ik zal hem mijn heil doen zien. De derde belofte aan de andere kant, wat God doet. Drie beloften van Gods daden. Drie beloften van Gods daden aan de andere kant. En daartussenin staat God zoals hij is. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Mag ik heel even stoppen hier, gemeente? Zomaar even een vraag stellen. Ken jij die momenten ook? Dat je de Bijbel leest en soms gewoon even moet stoppen. Niet alleen omdat je getroffen wordt door wat daar staat, maar soms ook ontroerd kan worden hoe het daar staat. De schoonheid van de schrift. Dat het zo overweldigend naar je toe komt. Dat je bij wijze van spreken zo tastend en spellend te woorden, mag ik het eens zo zeggen, de wijsheid van de Heilige Geest met de handen kan tasten. Wat is Gods woord toch mooi, gemeente? Dat is niet zomaar even uit de losse pols geschreven. Op een achternamiddag toen iemand een ingeving kreeg. Er is over nagedacht. Daar heeft de Heilige Geest aan mensen gaven voor gegeven. Om daarin ook de schoonheid die God legt in de schepping waarvan je kan genieten. Op een ander niveau en op een andere manier ook te laten zien in zijn woord. Drie beloften wat God doet. Dan een belofte wie hij is. Gevolgd door drie beloften wat hij doet. Laten we eerst maar eens naar onze belofte kijken van vanmorgen. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Op het eerste gezicht verrassen die woorden me ergens wel. Zeker als je dat plaatst tegen het eerste deel van Psalm 91, waarin de dichter zo stellig spreekt dat alles wat er om hem heen mis kan gaan, ook aan ziekte, moeite, ramp en tegenslagen, het blijkbaar hem niet raakt of kan genaken, het slot van vers 7. U zal dat niet genaken. En als de psalm bij vers 8 zou zijn gestopt, het eerste deel van deze psalm, dan zouden we vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen, hoort deze psalm wel thuis in de schrift? Hier wordt een beeld neergezet van mensen die de Heere vrezen, wie er weg over rozen gaat, voor wie bij wijze van spreken altijd de zon hun toelacht, die op de grens van het nieuwe jaar, het jaar dat voor ons ligt, tegen elkaar kunnen zeggen, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Wij weten ons geborgen en geleid door de Heere en daarom zal ons geen kwaad wedervaren, geen ramp zal ons overkomen. Het zal iedereen raken die God niet kent, de goddeloos. Maar Gods kind mag zich voor tijd en eeuwigheid veilig weten bij de Heere. En als we dan zo'n psalm zouden leggen binnen het geheel van de schrift, zou de verwarring alleen maar toenemen. Omdat ik dan tegenover deze stem in Psalm 91, de stem van Asaf bijvoorbeeld, hoor in Psalm 73, die juist op dat punt helemaal vastloopt. Hoe kan dat nou? Bij de buren waar God niet wordt gevreesd gaat alles goed. Maar mijn bestraffing, zo klaagt Asaf, is er elke dag. Er gaat geen dag voorbij, zo wil Asaf zeggen. Of hij krijgt weer een tegenslag en weer een teleurstelling. En tot overmaat van ramp moet Asaf dan ook nog eens een keer het tempelkoor dirigeren en zingen God is goed. Terwijl heel zijn leven daartegen ingetuigt. Waar is die goedheid van God dan? Maar hoe zit dat dan als we deze woorden in de benauwdheid zal ik bij hem zijn... even terugleggen in dat eerste deel. Er zijn een aantal uitleggers die knippen de psalm in tweeën. Omdat ze er eigenlijk geen raad mee weten. Het eerste deel staat haaks op het tweede deel. Het eerste deel spreekt van God die zorgt. En het tweede deel, wanneer God zelf gaat spreken, spreekt deze psalm over benauwdheid. Wat is dat eigenlijk? Benauwdheid. Nu kunnen we op dit moment, gemeente, twee kanten op in de prediking. We kunnen onze oren te luisteren leggen bij de broosheid van ons leven. Mag ik zo willekeurig wat dingen noemen die onder ons leven, als het gaat om benauwdheid... Dan denk ik aan hen vanmorgen in ons midden of die met ons meeluisteren. Die benauwd zijn voor het jaar dat voor hen ligt. Verschillende onder ons leven met de wetenschap dat ze niet meer beter worden. En je kan je wel iets voorstellen, jongelui, hoe deze leden van jou en mijn gemeente vannacht of vanmorgen vroeg... tegen het jaar 2017 hebben aangekeken. Wordt 2017 het jaar van mijn sterf? Het jaar van begraaf? Het jaar van God ontmoeten? Dat is een hele eerlijke en reële vraag. Zolang je gezond bent, duik je daarvoor weg. Maar als de dokter gezegd heeft, we kunnen niets meer voor u betekenen, dan kun je geen kant meer op. Er zijn er onder ons die tegen het komende jaar op een andere manier aankijken. Dan denk ik aan die kinderen en jongeren in het midden van de gemeente die met de angst rondlopen of het jaar 2017 niet het jaar wordt waar het gezin door een echtscheiding uit elkaar wordt gereten. Als je opgroeit als kind of als jonger in een huis vol herrie. Waar vader en moeder altijd ruzie maken of niets meer tegen elkaar zeggen. Je kan je voorstellen, jonge vrienden, hoe misschien jouw leeftijdgenoot, misschien zit hij wel naast je in de bank. Vannacht toen hij alleen op zijn slaapkamer lag, lag te draaien en te woeden. Komen we als gezin en als familie nog heel huids het jaar door. Er zijn zomaar wat vragen die onder ons leven. En als wij vanmorgen, en die stemmen moeten ook klinken, ook vanmorgen door de prediking heen. En ik hoop dat u ze ook meeneemt in het gebed. Dat u niet vanmorgen zit te luisteren, wie bedoelt die dominee nu eigenlijk? Maar dat is toch ook als kanders last te dragen, ook al weet je de namen niet. Maar dat je dit meeneemt in je gebed naar huis. En bid voor deze mens, voor gezinnen, voor kinderen, voor jongeren. Maar als we alleen die stem zouden laten horen en zeker als eerste laten zouden laten klinken, dan doen we de psalm geen recht en daarmee onszelf tekort. Want wie is hier aan het woord? Niet één van ons. Maar hier spreekt God tot ons. Ik zal erbij zijn. En laten we daarom vanmorgen eerst dat woordje benauwdheid eens laten liggen in de schrift. En als we dan schrift met schrift vergelijken, gemeente, dan komen we al heel snel uit bij een ander Bijbelboek in het Oude Testament. Dat het is Jesaja, een van de weinige Bijbelboeken die zo sterk gestempeld is door het boek van de Psalmen. En dan denk ik aan dat hoofdstuk, aan het slot van Jesaja, Jesaja 63, waar de lijdende knecht des Heren geschilderd wordt door de profeet. En waar de Heren zelf op een enig moment hen omschrijft. In al hun benauwdheid was hij, de Messias, de Christus, benauwd. Het is Jesaja die datzelfde woord uit Psalm 91 oppakt en verwerkt in zijn prediking over de komende Messias. Zijn lijden, zijn eenzaamheid, zijn benauwdheid uitschildert. En het is daarom ook trouwens niet verwonderlijk dat de Heer Jezus toen hij kwam in het vlees, vlak voordat hij ging profeteren, ging prediken onder de mensen, zich terugtrok in de woestijn. En daarna 40 dagen vasten verzocht werd door de Satan. De schrift opende om hem te wederleggen. En bij die derde verzoeking, toen de Satan hem meenam op de tempelmuren en het notabene uit zijn binnenzak zijn Bijbeltje pakte. Ja, de duivel kent ook de Bijbel. Is daar beter in thuis dan jij en ik? Die vindt het echt niet erg als je uit de Bijbel leest en over de Bijbel praat, zolang het daar maar bij blijft. Ik moet even denken aan een situatie. Het zou me niet verbazen als dat ook een situatie onder ons treft. Het was in mijn vorige gemeente dat ik met jongeren in gesprek was over een kroegbezoek. Dan krijg je natuurlijk altijd omtrekkende bewegingen. Dominee, het valt daar wel mee. Er wordt zachte muziek gedraaid en dat staat niet zo hard. Het is ook niet zo grove muziek. Alleen maar het Nederlandstalige popmuziek. En trouwens, wat denkt u wel niet van ons? Als we daar zo met elkaar zitten te praten, dan praten we ook vaak over de preek en over de Bijbel en over dominees. Kom je niet alleen op Urk tegen trouwens hoor. Ook hier in de Alblasserwaard. Nou, ik zeg, dat geloof ik allemaal, dat je daar in de kroeg over de Bijbel praat. Met de Bijbel in je ene hand en de pilsje in je andere hand kun je gewoon verloren gaan. En dat ga je ook. Dan vindt de duivel echt niet erg. Zolang je het maar zo blijft doen. Maar wat als die plaats en dat pilsje jou tot schuld wordt? En dat je ermee breekt. Eén ding kan ik wel zeggen uit eigen ervaring. Dan gaat bijvoorbeeld die muziek voor de rest van je leven gewoon mee in je gedachten. En dat blijft altijd een zwakke plek. Daar weten jou feilloos op te pakken. De duivel met de Bijbel in de hand. Zegt, er staat toch geschreven, als je nou naar beneden gooit. Hij zal zijn engelen gebieden, Psalm 91, we hebben het gezongen. Dat ze u op handen zullen dragen. Dan, wat let je? Als je de zoon van God bent, dan ga je toch? Je vader staat daar klaar met uitgespreide armen. Vangt je zo op. Psalm 91 in de mond van de duivel. Wat een benauwdheid voor de zaligmaker. Daar staat hij voor de keus om of zichzelf te bewijzen. En dat spreekt ons aan toch, gemeente, jezelf bewijzen. Laat eens zien dat je echt zo bent. Of God te beproeven. Toen het echt benauwd begon te worden. Toen niet de duivel kwam, maar de Vader vertrok. En zijn zoon achterliet in de Godverlatenheid. En Jezus God moest gaan beproeven op zijn woord, terwijl hij Gods aanwezigheid op dat moment niet meer ervoer, maar wel zijn verlatenheid. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, tegenover deze belofte gemeente voor ons. Staat de volstrekte eenzaamheid van Christus aan de andere kant. Dat bedoelt Psalm 91. Dat wanneer die pijl overdag vliegt En die pestilentie 's nachts in één keer toeslaat. De dokter moet zeggen, ik kan niets meer voor u betekenen. De telefoon gaat met dat aangrijpende bericht. Je ervaring die je opdoet, waardoor voor je gevoel alles onder je voeten wordt weggeslagen. En recht overeind blijft staan. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Laten we die woorden even goed lezen, gemeente. Kijkt u even met me mee, vers 15. Even dat woordje benauwdheid weg. Zal ik bij hem zijn. Als je die uitdrukking wil samenvatten vanmorgen. Dan kom je op één woord. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Dan kom je op één naam uit. En dat is de naam Heere. Ik ben met je. Tot in de benauwdheid toe. God zegt niet, ik sta erbij als je het benauwd hebt. En ik geef wat aanwijzing hoe je eruit kunt komen. Zo aan de zijlijn. Een paar vertroostende woorden, zoek het voor de rest zelf maar uit. Maar kinderen, hier wordt het beeld gebruikt van Daniel met die drie vrienden van Daniel in die vurige oven. Midden in dat vuur is er opeens die vierde. Nou, dat bedoelt dit woord te zeggen. Midden in die benauwdheid is daar opeens die ene die er altijd al was. Maar de benauwdheid maakt Gods aanwezigheid zichtbaar, voelbaar en hoorbaar. Omdat hij zegt, ik kan, ik wil en ik zal er zijn. Voor wie is deze belofte bedoeld eigenlijk? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, wat een merkwaardige vraag. Deze belofte is natuurlijk bedoeld voor Gods kinderen. Dan haak ik nu af. Ik weet niet of u wel eens benauwd bent geweest. Daarvoor hoef je nog niet eens ziek te worden. Maar als je leven terugkomt als een aanklacht. En je geen kant meer op kan. Je op jezelf wordt geworpen. Het geloof er niet meer is. De hoop is zoek geraakt. Dan kan ik dus niet terugvallen op deze belofte die alleen maar voor Gods kinderen bedoeld is. Want zo voel ik me niet. Zo weet ik me niet. En misschien is dat wel de pijn in de benauwdheid. De vraag, ben ik wel een kind van God geweest? Ben ik wel die ik me voordeed als avondmaalganger? Als ambtsdrager? Als predikant. Dan moeten we terug bij dat merkwaardige begin, gemeente, van deze psalm. En dan vallen denk ik ook wel een aantal stukjes op hun plek. Ik zei aan het begin van de preek, deze psalm heeft een uniek begin. Het lijkt wel alsof die begint met een afgebroken zin. Dat het eerste deel nog eigenlijk ergens zweeft en weer bij moeten denken. Maar als ik deze psalm letterlijk vertaal, vers 1, laten we dat maar even doen, dan staat er, wie ook maar in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Met andere woorden, die schuilplaats van de Allerhoogste staat voor iedereen open. Wie ook maar, ongeacht je leeftijd, ongeacht je omstandigheden, ongeacht de vraag of je de Heer al langere tijd of helemaal nog niet kent van morgen 1 januari 2017... De deur naar Psalm 91 staat voor wie ook maar, wagenwijd open. Deze psalm wil als het ware ons overweldigend meenemen. Hoort dat trouwens niet bij God? Wij sluiten onszelf erbuiten. En God is geneigd om iedereen, wie ook maar, binnen te sluiten. Je hoeft vanmorgen dus niet buiten boord te vallen. Als je dat wil doen, dan is dat je eigen keus. Dan moeten we toch even niet aan denken, gemeente, dat er onder ons iemand is die aan het begin van 2017 allerlei voornemens heeft, maar geen gebed. Om geleid te willen worden door de Heer. Mag ik vanmorgen ook eens de andere kant op kijken? Dan zitten er ongetwijfeld vanmorgen ook hier in ons midden. Die als ze tegen 2017 aankijken, bij zichzelf denken, hoe kom ik er doorheen? Vanmorgen misschien wel het jaar zijn begonnen met een schreeuw naar boven. O God, help me. Want alleen red ik het gewoon niet. En dat voor je gevoel die schreeuw gewoon weer terugkwam. Als een holle echo. Nou, kijk eens vanmorgen naar Psalm 91. Hier spreekt God. 7 keer ik zal. Mag ik als laatste even met u kijken, gemeente, naar het punt waar God begint? Kijkt u even met me mee, dat is het laatste vanmorgen. Vers 14, die eerste belofte. De Heere begint eerst met uit helpen. Pak dat beeld dan van Psalm 91 maar even bij. Die grote, hoge God buigt zich helemaal voorover om iemand eruit te helpen. Deze eerste belofte tekent dus onze onmacht en onze kwetsbaarheid, onze hulpeloosheid. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen. Volgende belofte. Ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal er hem uittrekken. Weer die beweging van boven naar beneden. Op een hoogte stellen. Verheerlijken. Met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil, mijn Yeshua, mijn zaligheid, mijn zaligmaker doen zien. Ja, ook in Psalm 91 geldt dat alle beloften van God, ja en amen in Christus Jezus, onze Heere, zijn. Zo wil de Heere met ons optrekken in 2017. En wat is het troost, gemeente, dat God al zo laag insteekt. Dieper kan God niet buigen. Om ons in onze nekvel te grijpen. Eruit te halen, te antwoorden als we roepen, belovend te spreken voordat we gaan bidden, opdat we in antwoord op Gods belofte de Heere leren houden aan zijn eigen woord. Tegen de achtergrond van Psalm 91 wens ik u daarom veel heil en zegen voor het komende jaar. Amen.